Goedenavond. Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Fijn dat u gekomen bent. Fijn dat er mensen zijn hier in het noorden van het land die ook komen met elkaar om iets te horen uit het woord van God, het kostbare woord van God. En het is mijn vreugde om dat overal waar ik kon te openen, dat gaan we nu ook doen, en met elkaar te lezen. En we willen dat vanavond doen uit het boek Ezechiël en wel hoofdstuk 38. Dus we gaan lezen uit Ezechiël 38. Ik zie dat ik vanavond het beter zie dan vanmorgen, dus de bril kan afblijven. Het is heel raar, soms dan zie je het wel en soms zie je het niet. Ezechiël 38, we lezen daarvan de eerste 12 versen en dan nog een aantal gedeelten erachteraan. En we lezen daar waarboven staat profetie over Gog. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw blik op Gog. Het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal. En profeteer tegen hem. Zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal. Ik zal u omkeren. Ik zal haken in uw kaken slaan. Ik zal u doen uittrekken. U met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed. Een grote strijdmacht met grote en kleine schilden. Die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cushieten, Puteërs, allen met schild en helm. Gomer met al zijn troepen. Petogarma in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als ze uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting, u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. Zo zegt de Heere, Heere, op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen, ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land of op de navel van de aarde woont. Dan vers 14. Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog, zo zegt de Heere, Heere, zult u het op die dag, wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u. Allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. Dan vers 18. Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere, Heer, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. Want in mijn naijver, in het vuur van mijn verbolgenheid heb ik gesproken. Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren op het veld, van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten, en alle muren zullen op de grond neervallen. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hen oproepen, spreekt de Heere, Heere. Ieder zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hen een rechtszaak voeren, door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen. En op zijn troepen en op vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Dan nog hoofdstuk 39, vers 4. Op de bergen van Israël zult u vallen. U en al uw troepen en al de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Ten slotte nog vers 12 en 13. Dus dat is hoofdstuk 39 van Ezechiël. Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen. 7 maanden lang. Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op die dag. Op de dag dat ik mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere Heer. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Ja, lieve broeders en zusters. Het is altijd mijn verlangen om overal te spreken over de heerlijkheid van God. De heerlijkheid in de Heer Jezus Christus. Hij die Gods heerlijkheid is. En het is het verlangen van God, van de Heere God, van onze Vader in de hemel, dat Hij in ons leven vandaag verheerlijk wordt. Hoe dan? Doordat wij zijn geboden onderhouden, dat wij Hem navolgen als discipelen, dat wij als zijn kinderen, de kinderen van de Vader, gestalte geven aan wie Hij is en dat wij de vrucht van de Geest vertonen. Zo zijn er allerlei beelden en symbolen en uitdrukkingen die spreken over de heerlijkheid van Christus. En één van die uitdrukkingen, die vinden we in 2 Petrus, daar gaan we eerst even heen, voordat we naar dit moeilijke stukje gaan uit Ezechiël. In 2 Petrus 1 spreekt de apostel over het profetische woord. En lieve broeders en zusters, het profetische woord is het woord dat betrekking heeft op de heerlijkheid van Christus straks op aarde. En dat wat eraan vooraf moet gaan, voordat Hij verheerlijkt wordt in Israël, op aarde en straks in de gemeente, in de hemel, uit de hemel, ja, zullen er een aantal donkere dingen gebeuren. Dat gaan we zo met elkaar bedenken. Maar Petrus schrijft in 2 Petrus 1, in vers 19... We hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Zie je dat? Dat gaan we vanavond doen. We gaan vanavond nadenken over de toekomst van Rusland. En over de toekomst van Israël. Maar het gaat ten diepste over de toekomst van onze Heer Jezus. Over de toekomst van God. Zelf die zich zal verheerlijken in de nederlaag, in de verdelging van Rusland. Gog en de Magog. En dan zegt Petrus verder, kijk maar. U doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Wij leven vandaag in een duistere tijd. Vindt u niet? Niet alleen de oorlogen die woeden, waar we dagelijks mee worden geconfronteerd. Rusland, Oekraïne, Gaza, niet geheel toevallig natuurlijk, dat die twee in het middelpunt staan. Maar ook de morele duisternis in ons land is iets waar ik mij erg zorgen over maak. Niet alleen in ons land, maar ook in de gemeente, in de christenheid. Waar allerlei onreinheid en losbandigheid wordt goed gepraat onder het mom van naastenliefde. En daarom hebben wij het profetische woord. En wij moeten daarop acht slaan. Wij moeten weten waar het naartoe gaat. Het loopt uit in de heerlijkheid van God, in zijn Zoon, zowel op de aarde als in de hemel. En dan zegt Petrus verder, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dat is een heel bijzondere uitdrukking. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En wij zouden zo vervuld moeten zijn met het profetische woord, dat die dag al in onze harten aangebroken is. Dat we zo vol hoop zijn, de gelukkige hoop, zegt Titus. Dat we zo vol verwachting zijn, zo uitziend zijn naar die dag, dat onze harten al in die dag zijn. Dat de duisternis die er vandaag is, geen grip op ons heeft. Omdat wij mogen weten waar het naartoe gaat. En we willen graag vanavond nadenken over de toekomst, de profetie over Gog. En Gog en Magog, het gedeelte wat we net gelezen hebben, de oppervorst van Mezeg en Tubal. Dat gaat, en dat zijn de meeste uitleggers wel met elkaar eens, over Rusland. Rusland is de grote macht van de eindtijd die Israël zal binnenvallen op het moment dat zij rustig en veilig zullen wonen. En dat is een verschrikkelijke aanval. Dat gaan we zo met elkaar bekijken. Maar eerst eventjes voor Ezechiël 38. Want er zit een chronologische volgorde in deze hoofdstukken. Laten we eerst eens even kijken naar Ezechiël 36. Vers 24. Daar staat. Over heel Israël, dus over 12 stammen. Daar staat, ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. En dan zal ik u naar uw land brengen. Zie dat? Dat is nog niet gebeurd. Voornamelijk de twee stammen, Juda, zijn vandaag deels in Palestina, in Israël. In hoofdstuk 37, vers 21, kijk maar. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. En we lezen in Matteüs hoofdstuk 24, vers 31, dat als de Heer Jezus gekomen is, als hij gaat komen, dan zendt hij zijn engelen uit naar de vier windstreken, de vier hoeken van de aarde. En dan verzamelt hij zijn uitverkorenen uit al de hoeken van de aarde. Zijn uitverkorenen, dat zijn de gelovige Israëlieten die zich bevinden in de wereld. U en ik worden voor die tijd tot hem opgenomen. Want wij worden niet door engelen bijeen verzameld, maar wij worden door de Heer zelf bijeen verzameld. Ik zal u tot mij nemen, zegt de Heer Jezus. Johannes 14. En de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met het geklank van een bezuin, een stem van een aartsengel, neerdalen van de hemel. En dan zullen eerst de ontslapenen worden opgewekt. En daarna zullen wij levenden samen met hem worden opgenomen. Weggerukt staat er eigenlijk. Hem tegemoet in de lucht. En zo zullen wij met de Heer zijn. Zo zullen wij altijd met de Heer zijn. En als hij verschijnt, zult u met hem verschijnen. Als hij geopenbaard wordt, zult u met hem geopenbaard worden. Want u zult eerst tot hem genomen worden, om later met hem te verschijnen. Colossense hoofdstuk 3 vers 4. En dat is het openbaar worden van de zonen Gods. Dat is als wij met hem zullen verschijnen. En dan zal hij al de Israëlieten bijeen verzamelen, die nog zijn verstrooid over de wereld. Vers 25, let op, vers 25 van hoofdstuk 37. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. Wie zijn dat? Zij, dat is heel Israël, maar dat zijn alleen zij die zich zullen bekeren. De rest, het overblijfsel. Niet alle Israëlieten, maar alle gelovige Israëlieten. Zij zullen daarin wonen, zie. Dat is een belofte van onze God. En Hamas kan doen wat Hamas wil onder aanvoering van de Satan om dat volk uit te roeien. Maar deze belofte, lieve broeders en zusters, gaat straks vervuld worden. Amen. Want zo is onze God. Het ligt niet aan hen, het ligt niet aan ons, het ligt aan hem. Het ligt aan hem die erbarmt over wie hij zich zal erbarmen. Zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. Zie je dat? Dat is toch heerlijk? Daarom, we hebben het profetische woord, lieve broeders en zusters. En u doet er goed aan daarop acht te geven. Hoeveel tijd besteedt u en ik aan het bestuderen van het woord van God? En niet alleen maar het nieuws volgen, niet alleen maar de krant lezen. Maar wat zegt Gods woord? Wat zegt de Bijbel? En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Daarmee wordt de Heer Jezus bedoeld. Messias. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. Ik zal. Ziet u hoe vaak er staat ik zal? Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 9. Het gaat er niet om wie wil. Het gaat er niet om wie loopt. Het gaat erom dat hij zich zal erbarmen over wie hij zich zal erbarmen. Hij, de zich erbarmende God. Het is zijn belofte, het is zijn werk, het is zijn heerlijkheid waar het om gaat. Ik zal hen een plaats geven en hen talrijk maken en ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Zie je dat? Is dat niet heerlijk? En tijdens die 1000 jaar... het begin van die eeuwigheid is 1000 jaar van vrede en veiligheid. Zal de Heer Jezus hun koning zijn. En dan gaan we even naar hoofdstuk 36, vers 27. Want daar zegt de Heere God. Vers 25 is het. Het is niet vers 27, vers 25. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Zie je dat? Dat is het moment dat ze de Heer Jezus zullen zien. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen zich bekeren tot hem. Wij geloven in wie we niet zien. Zij geloven in wie ze wel zien. En dan zullen ze rein worden, witter dan sneeuw. Zegt Jesaja 1. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Hoe dan? Doordat de Heer Jezus ook voor hen zijn bloed gestort heeft. Het bloed van het nieuwe verbond. Dan zal ik u een nieuw hart geven. Dat is het tweede. En een nieuwe geest. Dat is het derde. In uw binnenste. Ze zullen een hele nieuwe mentaliteit krijgen. En dan het vierde, ik zal mijn geest, vers 27, zie je dat? Ik zal in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. Hoe kan dat? Nou, dat de geest van God in hen is en de geest van God verheerlijkt de Heer Jezus, hun verlangen om alles te onderhouden wat hij ons en hen geboden heeft. Ziet u dat ik zal en ik zal? Dat geldt ook voor u en voor mij. Maar God, die vanwege zijn grote liefde en zijn rijke barmhartigheid ons lief heeft, heeft ons met de Heer Jezus levend gemaakt, ons met hem doen opgewekt zijn, met hem opgewekt. En heeft ons meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus. Dat is God, Efeze 2. En zo zal hij ook straks het volk Israël, de rest die zich zal bekeren, heel Israël, uit Romeinen 11, vers 25, behouden. Dat is de toekomst. En dan vers 1, ik loop even van achter naar voren, in vers 6, hoofdstuk 36. Oh nee, dat is vers, hoofdstuk, ik kan het even, dat hier staat, daarom. Zo zegt de Heere, Heer, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam. Daar staat hier Ezekiel 36. Nou, dat klopt denk ik niet. Sorry, vers? Ah, dankjewel. Ja, dank je. Dat heb je snel gevonden. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heilige volken waarheen u gegaan bent. Dus God zal zich verheerlijken in het herstel van Israël. Jesaja 60, kun je dat ook lezen in vers 21. Ik zal mijzelf in hen verheerlijken. Hij verheerlijkt zichzelf in u en in mij. Want u bent geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wist je dat? En hij zal zich verheerlijken in de vernietiging en het oordeel van Israël. En daar gaan we nu even naar kijken, hoofdstuk 38. Let even op. De inval van Rusland zal aan het begin zijn van het vrederijk. Want in hoofdstuk 37, het herstel van Israël, compleet. En in hoofdstuk 38, als zij rustig wonen, zonder muur of poort of grendel, dan, en ook al zal de Heer Jezus in hun midden zijn, de David, dan zal toch Israël of Rusland het lef hebben, vinden wij een beetje raar misschien, om Israël binnen te vallen. De West-Europese legers zijn inmiddels verslagen, Openbaring 16. De koning van het noorden, alle islamitische landen zou je kunnen zeggen, de Assyriër, Daniel hoofdstuk 11. De grote vijanden van Israël, Edom, zijn allemaal verslagen, maar dan is er nog één over. En dat is Rusland. Het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal. Dat zijn de Moscovieten en de Toboskieten, de oervolken van de huidige Russen. Zij trekken op tegen, let op, een niet ommuurd land, hoofdstuk 38 vers 8. Mensen die rustig en onbezorgd wonen, vers 11. Zie je dat? Die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben. En in vers 14 staat het, als het goed is, nog een keer. Wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont. Zie je dat? Dat is drie keer. En in vers 15 staat dat ze komen uit het uiterste noorden. Nou, gezien vanuit Israël, in het uiterste noorden bevindt zich Rusland. De koning van het noorden, niet van het uiterste noorden, maar de koning van het noorden uit Daniel 11, dat is de Assyriër. Je zou kunnen zeggen, de Arabische machten die zich vandaag om Israël bevinden, zullen worden aangevoerd door de koning van het noorden. Maar de inspirator van de koning van het noorden, van al die islamitische vijanden van Israël, ja, dat is Rusland. En het is ook niet geheel vreemd dat Rusland Iran steunt, dat Rusland Syrië steunt en dat Rusland al die eeuwen dat het bestaat altijd anti-Christus is geweest. Altijd de christenen vervolgd heeft. En daarom zal God zich in hen, in hun nederlaag, in hun oordeel verheerlijken. Vers 4 zegt namelijk, kijkt u maar mee. Er staat, ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan en ik zal u doen uittrekken. Zie je dat? Nou, in de tijd van de koning van het noorden en alle andere vijanden van Israël, was dat vaak een tuchtroede om hen te tuchtigen. Maar in het vrederijk is dat niet meer nodig. Want ze zijn allemaal rein. Israël is behouden. Maar God zal Rusland trekken. Waarom? Niet om Israël te tuchtigen, maar om hen te vernietigen. Waarom? Om zichzelf te verheerlijken in hun oordeel. Ik zal u, zie je dat? Vers 2, ik zal u. Maar de andere kant van de medaille is vers 10. Kijk er maar mee naar vers 10 van Ezechiël 38. Er staat, op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen. Dus heel merkwaardig, aan de ene kant, God trekt ze naar Israël toe. Aan de andere kant is het ook hun verantwoordelijkheid. En in hun hart zullen overleggingen komen. Haat, de haat die we nu zien, zit ook in Rusland. En dat u een kwaad plan beramen zult. Zie je dat? Vers 10. En ze krijgen hulp van allerlei andere volken. Dat is een beetje merkwaardig. Want na de grote verdrukking zou je toch zeggen, er is bijna geen volken meer over. Maar toch is dat zo. U zult oprukken, vers 9. U zult komen als een verwoesting. U zult als een volk zijn en het land bedekken. En u en al uw troepen en vele volken met u. En vers 8 heeft het over na vele dagen. Zie je dat? Na vele dagen zult u gestraft worden. En aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is. Aan het einde van de jaren. Zullen we heel eventjes naar Daniël gaan, want dat is een heel interessant. Daniël hoofdstuk 12, na Ezechiël. Dat is een pittig avondje zo, hè? Maar misschien leert u er nog wat van. Ik denk het wel, hè? Maar in Daniël 12 staat iets heel merkwaardigs. Ik heb het afgelopen jaar een serie over Daniël gegeven, 12 avonden. En alle 12 te beluisteren op de website dirkjanjansen.nl. Dat is niet voor mezelf om reclame te maken, maar ik vind het zo fijn als mensen door het woord worden onderwezen. Maar er staat in Daniël 12, sorry? Ja, Daniël 12, let op. In vers 11, van die tijd af dat het reeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal worden, zijn het 1290 dagen. Maar wij lezen in het boek Openbaring 1260 dagen. 3,5 jaar, 42 maanden. Tijd, tijden en een halve tijd. Er is 30 dagen meer. En dat is denk ik mijns inziens na de jaren. Dus als de antichrist straks de verwoestende gruwel zal opzetten in de tempel tijdens de grote verdrukking. En men het beeld dat weer leeft, zal aanbidden. Alle volken, alle naties, alle talen, Openbaring 13. Tot aan de komst van de Heer Jezus, 1260 dagen. Maar 30 dagen later is Rusland verslagen. Die 30 dagen duurt het dat mijns inziens, maar goed, je moet altijd een slag om de arm houden, de tijd dat Rusland zal binnenvallen. En dan staat er nog verder in Daniël hoofdstuk 12. Ga heen tot het einde, vers 12. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. 1335, dat zijn er weer 40 meer. Dus in het totaal 75 extra dagen. En dat zijn de dagen waarin Rusland aanvalt, verslagen wordt. En het vrederijk eindelijk in alle rust kan beginnen. En Israël 7 jaar bezig zal zijn, of 7 maanden, met het opstoken van het wapentuig en het begraven van alle lijken van de Russen. Nou, en wat is nou de boosheid van Rusland? De boosheid van Rusland, waarom roept God hen, trekt God hen met haken het land in? Nou, juist als Israël rust heeft om juist dan aan te vallen, om juist dan hen te overmeesteren, dat getuigt wel van de boosheid van dat volk Rusland. En we weten, broeders en zusters, dat vandaag in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne Rusland niet gaat verliezen. Waarom niet? Het woord van God zegt dat Rusland in de laatste dagen, als de Heer Jezus gekomen is, een grote macht zal zijn. En Europa wil wel Oekraïne steunen. Maar Rusland is een hele grote speler in het profetische woord. Vers 16 van Ezechiël 38. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk. Zie dat, als een wolk. Om het land te bedekken. Het zal gebeuren in late tijd. Dan zal ik over mijn land doen komen. U over mijn land doen komen. Zodat de heidenvolken mij kennen. Wanneer ik door u goch voor hun ogen geheiligd word. God zal dat volk in korte tijd wegvagen. Zodat alle volken, de schapen hè, die het vrederijk zijn binnengegaan. Zich zullen verwonderen over de macht van de Heer. Het is een beetje merkwaardig nogmaals. Dat aan het begin van het duizendjarig vrederijk dit gebeurt. De inval van Gog en Magog, overigens niet hetzelfde volk als aan het einde van het duizendjarig vrederijk. Want dan is er weer een opstand, wordt ook Gog en Magog genoemd, dat is niet Rusland, een beetje ingewikkeld. Maar dan laten we maar even rusten. Het gaat hier om aan het begin van het duizendjarig vrederijk. En dan bent u, waar bent u dan? Ja, wat goed van u zeg. Nou ja, boven, u hebt een verheerlijk lichaam. Een hemels lichaam. Uw lichaam is gelijk aan het lichaam van de Heer Jezus. En u bent in deze wereld één groot getuigenis van de persoon van de Vader. Doordat u gelijk zult zijn aan hem. Wij zullen zijn zoals hij is. 1 Johannes 3. En we zullen hem zien zoals hij is. Nou laten we naar vers 18 kijken van Ezechiël 38. Vers 18. Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. Want in mijn naijver, in het vuur van mijn verborgenheid heb ik gesproken, voorwaar op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. Zie je dat? Diezelfde dag. Het is een heel korte periode. Ik zei al 30 dagen. En de aardbeving getuigt altijd van een omwenteling van gebeurtenissen van het oordeel van God. De vissen, vers 20, in de zee, de vogels in de lucht, de dieren op het veld of van het veld en al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen van mijn aangezicht beven. Dat is onze God. Onze God is een God van liefde, hij is liefde. God is liefde, maar God is ook licht. En God zal al de ongerechtigheid tot de laatste vijand onder de voeten van de Heer Jezus stellen. En daarin verheerlijkt hij zichzelf. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. En op mijn bergen, zie je dat, het zijn de bergen van God zelf, het is zijn land. Vandaag hebben we het over, het is het land van Israël of het is het land van Palestijn. Het is zijn land. Het zijn zijn bergen. Het is zijn erfenis. Zal ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heer. Heer, ieder zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Rusland zal omkomen doordat zij zichzelf, net als in Gideons nacht, weet je wel. Ze zullen zichzelf doden. Ze zullen tegen zichzelf opstaan. En zo zal God zichzelf verheerlijken in Rusland. In dat machtige volk, waarvan we nu allemaal een beetje bang zijn. De NAVO durft ook niet veel. En dan staat er ook nog in vers 22, ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Zie je dat? Ook een ziekte zal hen treffen. En ik zal een alles wegspoelende regen, nou Duitsland is vandaag ook getroffen door een alles wegspoelende regen. Dat zijn allemaal voorproefjes. Van wat er straks gaat komen. In het duizendjarig rijk, maar ook in de grote verdrukking. En hagelstenen. Kijk, hagelstenen spreken altijd over oordeel van God uit de hemel. En vuur. En zwavel, dat is in Sodom. Op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. En zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen. En voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. En dan zullen zij weten dat ik de Heer ben. Ja, is dat niet bijzonder? Dat is uw God. Daarom begon ik met 2 Petrus 1. We hebben het profetische woord. En als u vandaag het nieuws hoort en u leest en u hoort en u ziet over Rusland, over Poetin. Denk aan Ezekiel 38. Denk aan Gods grimmigheid tegenover dat volk. Zelfs als de Heer Jezus regeert, als de David, zullen ze aanvallen. Zelfs nadat hij alle westerse legers verslagen heeft, in Openbaring 19 is dat. Zelfs dan kun je heel moeilijk iets bij voorstellen. En dan 39 vers 4 heb ik gelezen. Op de bergen van Israël zult u vallen. U en al uw troepen. Zie je dat? Vandaag zijn alle ogen gericht op Israël. Dat kleine landje met 500 miljoen Arabieren als buren. En de meeste van hebben maar één groot verlangen. Israël weg van de kaart. Daar zit Satan achter. Maar in dat kleine landje zal Rusland zijn einde vinden. Want God zal haken slaan als een beest. Het is ook een beest, hè? Moreel gezien. En Rusland trekken naar Israël. En op de bergen van dat land, de bergen van God zelf, zullen zij vallen. U en al uw troepen en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan alle dieren van het veld tot voedsel gegeven. Op het open veld zullen u vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. En dan vers 11. Oh nee, ja, vers 9, hoofdstuk 39, vers 11. Op die dag zal het gebeuren dat ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven. Het dal van de reizigers. Dat reizigers de weg verspert ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en ze zullen het noemen dal van de menigte van Gog. Niet alleen zal Rusland vallen in Israël, maar het graf van Rusland zal ook zijn in Israël. Dat is wat het profetische woord ontzegt over de toekomst en het einde van het volk. Wat altijd een haat heeft geuit tegen de Heer Jezus. Vers 12 van hoofdstuk 39. Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden lang. En we lezen ook in vers 9 dat de inwoners van de steden van Israël zullen een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Ze zullen daar 7 jaar lang vuur stoken. En zo zal er een einde komen aan Rusland. Nou, en nou kom ik bij u. Nou kom ik bij mezelf. Want u en ik hebben het profetische woord des te vaster. Wij weten waar het heen gaat. Maar waarom hebben wij dat profetische woord gekregen? Hebben wij dat profetische woord gekregen om te weten wat er met Rusland gebeurt? Ja, in zekere zin wel. Maar Petrus zegt, opdat de morgenster opgaat in uw hart. Met andere woorden, ik kom spoedig. En God wil graag onze Heer, onze Vader, dat wij door het profetische woord te kennen, en dat zien we ook in het boek Daniël, het kwaad dat deze landen kenmerkt, ver weg zullen houden van onze levens. Want de heerlijkheid van de Heer Jezus is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus, Openbaring 19. Nou, laten we even met elkaar naar Filippenzen hoofdstuk 3 gaan, tenslotte. Die moet uit, hè? Zet die uit? Ja. Dan gaat hij weer fluiten. Vers 20, daar staat dit. Filippenzen 3, sorry. Er staat: ons burgerschap is echter in de hemelen. Zie je dat? Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Wij horen niet meer bij de politiek van deze wereld. Wij weten vanuit Gods woord waar het heen gaat met Rusland, met de islamitische landen, als ze zich niet bekeren. Wij weten dat het gaat gebeuren omdat God zich in hen zal verheerlijken. Maar wij zijn zelf niet meer van deze wereld. Ons burgerschap is in de hemelen. Wij zijn namelijk door Gods genade één gemaakt met het hoofd in de hemel als zijn lichaam. Dus wij hebben vandaag geen verbinding met aardse volken meer. Ook niet bij Israël. We hebben wel verbinding met onze broeders en zusters in Israël. Want dat zijn namelijk onze medeleden van het lichaam van Christus. Ja toch? Maar ik zal het nog een keer herhalen. Het profetische woord is ons gegeven. Niet om onze wortels in de politiek te slaan, in de wereld te slaan. Maar om ons weg te houden van het kwaad dat deze volken kenmerkt. En onze harten te vullen met de dag van gerechtigheid. Als de zon der gerechtigheid, Malachi 4, zal opgaan. Ons te verheugen in de Heer Jezus. En ons te beseffen dat ons burgerschap, onze politiek, staat er eigenlijk, hè, in de hemel is. In de hemel. En daarom is het zo fijn, broeders en zusters, om het profetische woord te hebben. Niet om allerlei tekenen voortdurend in onze gedachten te hebben, dat is wel belangrijk. Maar om met hem verbonden te blijven, met hem bezig te zijn. Want wij verwachten hem uit de hemelen, toch? Of niet? En uw lichaam is nog helemaal gelijk aan het lichaam van alle Russen en van alle Hamas-strijders en van alle Israëlieten. Uw lichaam is nog hetzelfde van alle andere mensen. Maar wat de wereld niet ziet, is dat uw leven verborgen is met Christus in God. Dat ziet de wereld niet. Maar het is wel zo. En het moment dat de bazuin zal klinken, het moment dat hij zal komen, dan zegt dit woord van God u dat uw vernederd lichaam, het lichaam dat gelijk is aan dat van alle andere mensen, dat zal in één oogwenk, in een atomos, veranderd worden tot de gelijkheid of de gelijkvormigheid aan zijn verheerlijk lichaam. En dan zal die nieuwe mens, hoofd in de hemel, verenigd worden met zijn lichaam als het ware. En die nieuwe mens zal getoond worden op het moment dat hij komt. En dan zal de wereld moeten erkennen dat wij de voorwerpen zijn geweest van de liefde van God de Vader. En dat wij door zijn bloed verlost en gereinigd zijn. En op het moment dat hij komt, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Het teken van de Zoon des Mensen. En niet alleen wij, maar alle heiligen van het Oude Testament zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Want hij zal worden verheerlijkt in al zijn heiligen. En dan zal hij zijn troon innemen in Jeruzalem. En dan zullen wij met hem verbonden blijven. En als Rusland in zal vallen in dat land, dan zullen wij daar ook ooggetuigen van zijn. Wij zullen geen onderdeel zijn van het oordeel daarover, denk ik. Maar we zullen daar wel getuigen van zijn. En dan zal God zich verheerlijken. En dan zullen alle heidenvolken de grootheid van God zien in het oordeel. Maar nog meer dan dat, alle volken zullen in u en mij de Heer Jezus zien. Want u bent ertoe geroepen, u bent ertoe bestemd om aan zijn beeld gelijkvormig te zijn. En Gods profetische woord zegt: hou vast, hou vol, geef achterop. Totdat die dag aanbreekt in je hart. En zorg ervoor dat al het kwaad dat in deze wereld is. En dat zich zal ontplooien tot de mens van de zonde. Dat dat niet in uw leven gevonden wordt. totdat de morgenster opgaat in uw hart. Kent u dat? Is uw hart al een beetje gevuld met die dag? Ziet u daarna uit? Ja, toch? Kijk, veel mensen zeggen, ja, ik zie naar uit naar die dag, dan ben ik verlost en dan ben ik in de hemel. En dan ben ik... Nee, maar het gaat om zijn dag. Het is zijn dag. Hij zal aan de wereld getoond worden. God zal als het ware zeggen, kijk, dit is mijn zoon. Rusland heeft eeuwenlang christenen vervolgd, de zoon ontkend, de zoon gehaat. En in het oordeel zal de zoon verheerlijkt worden en u met hem. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zijn er nog vragen? Ja. Zou het niet weten. Ik denk ook wel ergens zoals ik het net heb uitgelegd. Maar dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Goeie vraag. Ja. Ja, zeker, absoluut waar. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, zover mijn inzicht in het profetische woord reikt, zal de Heer Jezus de West-Europese legers verslaan, maar de koning van het noorden en alle geallieerde islamitische machten, Arabische machten, die zullen door het Joodse volk zelf verslagen worden. Dat kun je ook lezen in Zacharia 12. Dus God gebruikt zijn eigen volk om die machten die hen al die tijd hebben overheerst, Edom en je kunt het allemaal lezen in Psalm 83. Het zijn 10 volken. Die zullen worden verslagen door hen zelf. Door het overblijfsel. Het machtige Joodse volk. Wat door Gods geest zal worden aangespoord. Ja. Klopt. Mooi. Goeie vraag.
Ja, nee, gewoon een opmerking.
Goeie aanvulling.
Ja. Dat zou wat zeggen. En waar ik ook blij mee ben, is het feit dat wat dit net zei van tevoren, want je hebt toch je zorgen, je bekommernissen, ze hebben geen vertaling. En vanuit de wetenschap werken al je bekommernissen op hem. Omdat je toch, als je kijkt naar datgene wat op dit moment allemaal gebeurt, dat best wel eens keer kan.
Ja, dat hebben we allemaal. Daarom is het zo goed dat we bij elkaar komen. Dat we elkaar bemoedigen, dat we elkaar versterken. Zoals het ook vaak in het boek Handelingen staat. Hè, en hij versterkte de zielen van de discipelen. Want ook toen, in het begin, waren de discipelen soms ontmoedigd door alle verdrukking en vervolging. En we hebben het nodig om iedere keer, ik ook, bepaald te worden bij Gods woord. In het licht en de kracht van de Heilige Geest. En daarom zou ik ook jullie willen aansporen. Blijf gewoon samenkomen. Blijf dat woord van God open doen. Want als je in je eentje probeert vol te houden, je hebt elkaar nodig. Zij bleven volharden in de gemeenschap, Handelingen 2. Dus zeker een goed punt. Ja? Nog meer vragen? Sterker nog, er staat in Efeze 1 vers 11 dat hij werkt toe, alles werkt toe naar de raad van zijn wil. De mens heeft zijn verantwoordelijkheid, we hebben het net gezien. Rusland beraamt zelf een kwaad plan, maar het is tegelijk ook de Heere die ze trekt. En alles zal toelopen naar het moment dat zijn zoon verheerlijkt wordt in de hemel en op de aarde. Dat is waar het naartoe gaat. Wat de machten van de Satan en de duivel ook uithalen, het zal allemaal uitlopen op de verheerlijking van hemzelf. En wij zullen daar een deel van zijn. Mooi, hè? Goed. Zal ik eindigen? Trouwe machtige God en Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, het profetische woord. En u heeft ons vanavond ook weer opgeroepen om daarop acht te slaan, als een lamp. Niet een schijnwerper die jaren vooruit schijnt, maar een lamp die voor onze voeten het pad helder doet schijnen. En zo mogen we van dag tot dag met uw leven, Heer Jezus. U onze redder, onze zaligmaker, ons leven, onze hoop. U bent ook onze Heer. En wij weten vanuit uw woord dat als u straks komt, u de zonde zult zijn van de gerechtigheid. U zult schijnen, het hele heelal verlichten met uw heerlijkheid. En u zult ook in mensen, in de gemeente, maar ook in al die heiligen, verheerlijkt worden. En elke heilige zal zijn eigen schittering hebben van u. Vader, wat een wonderlijk plan. En we zien ernaar uit, Heer, dat u ook de laatste vijand zult leggen onder de voeten van de Heer Jezus. En zo mogen we deze avond ook weer terugbrengen bij u. Wilt u ons doen sterk in het geloof, ons bemoedigen. En wilt u ook zo spoedig komen, Heer Jezus. Maranatha, amen. Heer Jezus, amen. Goed. Zingen we nog een lied, denk ik, of niet?